Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit de 38e psalm zingen wij het 12e vers. Zij die mijn dood bejagen, leggen lagen, dreigen mij de laatste slag, spreken hoe mij het beste krenken en bedenken mijn verderf de ganse dag. Het 12e vers van psalm 38. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in het heilig evangelie naar de beschrijving van Marcus, daarvan het 15e hoofdstuk, van het 22e tot en met het 41e vers. Wij herzeggen u Marcus 15, de versen 22 tot en met 41... Doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 84, daarvan het eerste vers: hoe lieflijk, hoe vol heil genot, o Heer der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen. En wat er verder volgt.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lees u Marcus 15 vanaf vers 22 tot en met 41. En zij brachten hem tot de plaats Golgotha, het welk is overgezet zijnde hoofdschedelplaats. En zij gaven hem gemirrede wijn te drinken, maar hij nam die niet. En als zij hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn klederen, werpende het lot over dezelve, wat een iegelijk wegnemen zou. En het was de derde ure, en zij kruisigden hem. En het opschrift zijner beschuldiging was boven hem geschreven, de koning der Joden. En zij kruisigden met hem twee moordenaars, één aan zijn rechter en één aan zijn linkerzijde. En de schrift is vervuld geworden, die daar zegt, en hij is met de misdadigen gerekend. En die voorbijgingen lasterden hem, schuddende hun hoofden en zeggende, ha, gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, behoud u zelve en kom af van het kruis. En insgelijks ook de overpriesters met de schriftgeleerden zeiden tot elkander, al spottende, hij heeft anderen verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. De Christus, de koning Israëls, komen nu af van het kruis, opdat wij het zien en geloven mogen. Ook die met hem gekruist waren, smaden hem. En als de 6e ure gekomen was, werd er duisternis over de gehele aarde, tot de negende uren toe. En ter negende uren riep Jezus met grote stem, zeggende, Eloi, Eloi, lama sabachthani, hetwelk is overgezet zijnde, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En sommigen van die daarbij stonden dit horende zeiden, zie, hij roept Elia. En er liep een en vulde een spons met edik en stak ze op een rietstok en gaf hem te drinken, zeggende, houd stil, laat ons zien of Elia komt om hem af te nemen. En Jezus, een grote stem van zich gegeven hebbende, gaf den geest. En het voorhangsel des tempels scheurde in tweeën, van boven tot beneden. En de hoofdman over 100, die daarbij tegenover hem stond, ziende dat hij alzo roepende de geest gegeven had, zeide, waarlijk, deze mens was Gods zoon. En er waren ook vrouwen van verre dit aanschouwende, onder welke ook was Maria Magdalena, en Maria de moeder van Jacobus, den Kleine, en van Jozes en Salome, welke ook, toen hij in Galilea was, hem waren gevolgd en hem gediend hadden, en vele andere vrouwen die met hem naar Jeruzalem opgekomen waren.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze middag kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Marcus 15, daarvan het 37ste vers. Marcus 15, vers 37, waar we Gods woord en onze tekstwoorden voor deze uren aldus lezen. En Jezus een grote stem van zich gegeven hebbende, gaf de geest. Tot zover. De gemeente, schrijven wij onder onze tekstwoorden Jezus sterven op de Via Dolorosa. Jezus sterven op de Via Dolorosa. Letten we met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats nog vol van kracht. In de tweede plaats bij vol bewustzijn. En in de derde plaats volledig vrijwillig. Dus wij worden vanmiddag bepaald bij het sterven van de Heere Jezus op de Via Dolorosa. Dat sterven was in de eerste plaats nog vol van kracht. Dat blijkt uit en Jezus een grote stem van zich gegeven hebbende. Dat ziet niet op krachteloosheid, maar dat laat zien dat hij nog vol van kracht is. Hij is nog niet uitgeput. Onze tweede gedachte bij vol bewustzijn. Wij weten namelijk ook wat de Heer Jezus gezegd heeft met die grote stem. En dat laat ook zien dat hij bezig is met het woord van God. Dat hij bezig is met de vervulling van Gods raad. Met eerbied gezegd, jongens en meisjes, dat de Heer Jezus de gedachte er nog heel goed bij heeft. Want dat is wel eens bij mensen, misschien heb je dat wel eens meegemaakt met een opa of een oma die aan het sterven zijn, dat de gedachten niet meer helemaal helder zijn. Maar dat is bij de Heer Jezus wel. Hij is nog vol bij bewustzijn. En onze derde gedachte, zijn sterven is geheel vrijwillig. Hij doet het. Hij geeft zijn geest. Zijn geest wordt niet van hem genomen, maar zijn sterven is een daad. Geheel vrijwillig. En daarom geen verlies, maar juist een overwinning. Gemeente, we zijn op deze laatste Lijdenszondag aangekomen bij de zesde statie. De vijfde statie op de Via Dolorosa, dat was de kruisiging. We hebben vorige week stilgestaan bij de plaats waar de Heer Jezus gehangen heeft, tussen de twee moordenaars. Daar wilde hij sterven. Hij is ook voor moordenaars, hij is voor kwaaddoeners de dood ingegaan. Nu zijn wij toegekomen aan de zesde statie. En de zesde statie is het sterven van de Heer Jezus aan het kruis. Een gemeente, dat is wel een halteplaats om bij stil te staan. Het kwam ook in de weg van Gods voorzienigheid zo uit dat er een mogelijkheid was vanmiddag ook om hierover te preken. En zo ook deze serie over de staties te kunnen afronden met nu en Goede Vrijdag straks. Het is ook de moeite waard om daarbij stil te staan. Het is, we zouden zeggen, een dieptepunt op de Via Dolorosa, het sterven van de Heer Jezus. Maar ik denk dat ik beter kan zeggen, het is een hoogtepunt. Het is zijn overwinning die hij hier halen gaat. En Jezus een grote stem van zich gegeven hebbende. De Heer Jezus wordt hier genoemd bij zijn eigen naam, Jezus. Weten jullie nog, jongens en meisjes, wat die naam betekent? Zalig maken. En wat is zalig maken? Zalig maken is verlossen van het grootste kwaad en brengen tot het hoogste goed. De engel had gezegd dat zijn naam moest zijn Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Dus de Heer Jezus hangt daar voor zijn volk om hen zalig te maken. Dat zalig maken heeft twee kanten. Aan de ene kant moest de zaligheid worden verdiend. En daar hangt de Heer Jezus voor aan het kruis. De zaligheid moet worden betaald. En in de tweede plaats moet de zaligheid ook worden toegepast. En dat zal de Heer Jezus ook doen. Hij is niet een halve zaligmaker, maar hij is een volkomen zaligmaker. En het gaat vanmiddag vooral over dat verdienen. Dat de Heer Jezus alles heeft aangebracht wat tot zaligheid nodig is. Daar hoeft niets meer bij. En Jezus een grote stem van zich gegeven hebbende. Dat is heel ongebruikelijk, een grote stem. Als je in een kamer komt waarin iemand aan het sterven is, dan is het meestal zo dat de familieleden die erbij zijn met elkaar fluisteren. Je hoort geen harde geluiden in de kamer als iemand aan het sterven is. En je zou heel hard schrikken, stel je voor dat je in een sterfkamer bent en dat de overledene, dat degene die aan het sterven is, plotseling rechtop gaat zitten en met een grote stem begint te spreken. Je zou schrikken. Want dat kan eigenlijk helemaal niet. Als iemand aan het sterven is, dan komt dat omdat hij zijn krachten verliest. En als je je krachten aan het verliezen bent, dan kun je geen grote stem meer gebruiken. Meestal de laatste dagen van hun leven, dan kunnen degenen die aan het sterven zijn niks meer zeggen. Of het gebeurt wel dat je echt met je oor bij de mond moet zijn om te horen wat iemand nog wil zeggen. Het is een fluisterstem of soms nog minder. En dat komt door hun krachteloosheid. Dat zou je van de Heer Jezus verwachten. Inmiddels hangen de kruiselingen al 6 uren aan het kruis. En normaal gesproken dan zijn de kruiselingen dan zeer verzwakt. En de Heer Jezus, zijn tong kleeft wel aan zijn gehemelte van de dorst. Hij heeft het ook uitgeroepen, mij dorst. Maar hij is niet krachteloos. Want eer hij gaat sterven, 6 keer heeft hij al gesproken. En nu dat laatste kruiswoord, dat klinkt als een bazuingeschal over de heuvel van Golgotha. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Wat laat dat zien? Dat laat zien dat de Heer Jezus niet gestorven is omdat hij uitgeput was. Die andere moordenaars, die moordenaars zijn nog niet gestorven. De Heer Jezus die had daar nog best een poos kunnen hangen, bij wijze van spreken. Hij heeft nog krachten genoeg. Hij kan zijn longen nog vol met zuurstof ademen. Hij kan nog een grote stem gebruiken. Nee, het is niet zo dat hij krachteloos is. Zijn sterven is niet een onmacht, maar hij is nog vol van kracht. Wij mogen de Heer Jezus hier aan het kruis niet zien als een machteloze zaligmaker, gemeente. Hij laat ook een woord na dat iedereen die daar was heeft kunnen horen. Dat woord dat gaat boven het rumoer op Golgotha uit. Bij dat woord mogen we vanmiddag ook stilstaan. Daar gaat een prediking van uit. Die stem die mag nog gehoord worden van de zaligmaker. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Het is zijn profetie die hij nagelaten heeft en die hij ook vandaag nog laat prediken, zolang als de Heere het geeft. En wat moet dat voor die vijanden geweest zijn? Ze hebben gespot met hem, ze hebben gespot met zijn vader. Hij is veroordeeld omdat hij God zijn vader noemde. En wat zullen ze zich verblijd hebben over de strijd die ze bij hem gezien hebben? Ze dachten dat ze gelijk hadden. Maar nu eer dat de Heer Jezus gaat sterven, jongens en meisjes, laat hij nog één keer heel duidelijk zien dat God inderdaad zijn vader is. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Ik denk dat het dit woord geweest is wat bij die hoofdman over 100 naar binnen geslagen is. Wat zou het groot zijn, gemeente, als de boodschap van deze middag ook in ons hart naar binnen zou mogen slaan. Dat deze stem voor ons tot bekering mag zijn. Doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Deze stem heeft op Golgotha geklonken, maar deze stem zal ook in ons hart moeten klinken. En die stem, die is duidelijk genoeg. Jezus sprak met grote stem. Er is niemand, jongens en meisjes, die kon zeggen van die mensen: ja, wij hebben het niet gehoord hoor. Wij hebben het niet verstaan. De Heer Jezus heeft een duidelijk geluid van zich gegeven. En dat laatste woord, dat is ook zo tot troost van zijn kinderen. Het is wel eens moeilijk als je vader aan het sterven is en je merkt dat hij nog wat wil zeggen, maar je weet het niet, je hoort het niet, je kunt er soms alleen maar naar gissen. Zou hij dat bedoeld hebben? Ik weet het niet. Maar bij de Heer Jezus hoeven wij niet te gissen naar hetgeen dat hij zegt. Want hij zegt het met een grote stem. En wat moet dat voor die bekeerde moordenaar tot troost geweest zijn? Want zijn koning sterft. Reken maar dat dat strijd gegeven heeft. Maar eer die koning sterft, geeft hij dit getuigenis dat God zijn vader is. En dat zijn ziel gaat naar de handen van zijn vader, waar die ziel veilig is. Die grote stem, die heeft Gods kinderen op Golgotha enorm vertroost. De gemeente, die stem die klinkt nog vanuit het woord. Wat heeft het gedaan? Zo vaak hebben wij de stem van de Heere al gehoord. Hoe vaak is er, jongens en meisjes, in de achterliggende periode niet gepreekt over de Heere Jezus? Het ging over zijn omwandeling op deze aarde. Het ging over de dingen die hij gedaan heeft, de dingen die hij gezegd heeft. Het gaat over de profetie die de Heere Jezus heeft nagelaten. En wat heeft dat in ons hart en leven gedaan? De Heer Jezus zegt van zijn schapen: zij horen mijn stem. Mijn schapen kennen mijn stem. Mijn schapen herkennen mijn stem uit duizenden. Dat is zo bij schapen, dat is zo wonderlijk, dat schapen de stem van de herder kennen. Ik heb het wel eens verteld dat ik in Israël was en dat er een aantal herders bij elkaar waren die hun schapen lieten drinken bij een waterput. En die verschillende kudden die liepen dwars door elkaar heen, zodat ik niet meer kon zien welk schaap bij welke herder hoorde. En ik dacht, hoe krijgen die herders straks die verschillende schapen uit elkaar? En dat was heel eenvoudig. Want toen een van de herders verder wilde met de kudde, toen riep hij zijn schapen. En daar kwamen ze allemaal aan. Ik hoorde dat een poos geleden er in deze omgeving wat schapen gestolen waren uit een weiland. En dat er een ander weiland was waar plotseling wat meer schapen liepen dan gebruikelijk was. En de politie dacht: jongens en meisjes, hoe moet je daar nou achter komen? En toen hebben ze die boer gevraagd of die boer mee wilde gaan naar dat weiland waar meer schapen liepen. En die boer die stond bij het hek en die riep zijn schapen. En daar kwamen ze. Dus dat was voor de politie geen vraag Of dat dat schapen waren van die boer, dat waren gestolen schapen. En zo is het nou met de Heere ook. Zijn schapen kennen zijn stem. Heeft die grote stem uw hart al doen breken? Heeft die grote stem onze levenskoers al veranderd? Heeft die grote stem onze vijandschap al verbroken? Heeft die grote stem ons al verootmoedigd? Doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Zelfs met zijn sterven roept Jezus nog met grote stem. Onze eerste gedachte, nog vol van kracht. We gaan naar onze tweede gedachte, bij vol bewustzijn. Veel mensen beseffen eigenlijk niet meer wat er aan de hand is als het einde daar komt. Vaak is men onder medicijnen en dan weet men ook niet meer helemaal precies wat men zegt. En daarom moet je ook wel oppassen, gemeente, om aan de laatste woorden die iemand zegt heel veel waarde toe te kennen. Je mag je ook wel afvragen, hoe zijn de omstandigheden op dat moment? Als iemand echt zwaar onder de medicijnen is, als iemand de gedachten niet meer helder heeft en plotseling dingen zegt die hij of zij in zijn leven nooit gezegd heeft, dan moet je toch voorzichtig zijn om daar de hele zaligheid op te gaan bouwen. Want vaak zijn mensen niet meer helder. Wij weten ook niet wat medicijnen allemaal doen in het hoofd van een mens. Wat mensen soms allemaal kunnen ervaren door medicijnen heen. En is dat nou met de Heer Jezus ook zo, jongens en meisjes, dat hij wel dingen roept bij zijn sterven, maar ja, dat de Heer Jezus misschien zelf niet weet wat hij zegt. Nee, de Heer Jezus is nog bij het volle bewustzijn. Hij heeft alles nog precies op een rijtje. Dat blijkt uit de woorden die hij spreekt. Want het woord wat hij met die grote stem zegt, dat is een tekst uit Psalm 31. Daarom heb ik die psalm ook laten zingen zojuist. De Heer Jezus sterft met Gods woord op de lippen. En hij doet dat omdat hij ook weet dat hij die schrift moet vervullen. En daar heeft hij nog goed de aandacht bij, ondanks de pijn, ondanks de dorst. Ondanks alles wat hem getroffen heeft, bij het volle bewustzijn. Hij weet wat hij zegt. Dat weet je niet altijd van stervende mensen. Sommige mensen die maken een geluid of ze geven een schreeuw van pijn. Maar ze weten dat eigenlijk zelf niet. Ze willen daar ook niks mee zeggen. Soms is het zo dat gebeurde bij kruiselingen ook wel, dat men vloekte. Ik denk dat dat nog wel eens gebeurde op sterfbedden, dat men vloekt van pijn of van boosheid of van angst. Wat is dat verschrikkelijk als je zo naar de eeuwigheid gaat met een vloek op je lippen. Maar de Heer Jezus is gestorven met het woord op zijn lippen. Hij heeft niet geklaagd. Die als hij geschold niet wederschold en als hij leed niet dreigde, hij heeft al zijn lijden aan de Heere overgegeven. En daarin is hij ook ons gemeente tot een voorbeeld. Die als hij schold niet wederschold. De Heer Jezus heeft stil geleden. Hij heeft het gedragen wat er over hem kwam. Maar hij weet wat hij zegt. Hij weet wat hij doet. Zijn woord heeft ook een adres. Het is niet zomaar een schreeuw tot wie dan ook. Maar het is een hele gerichte bede tot zijn Vader. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Woord uit Psalm 31. Een kindergebed. Zo worden deze woorden door Joodse kinderen geleerd. Wij hebben misschien geleerd, jongens en meisjes, ik ga slapen, ik ben moe. Ik sluit mijn beide oogjes toe. Heere, houd ook deze nacht over mij getrouw de wacht. En de Joodse kindertjes die leren die woorden uit Psalm 31. In uw handen beveel ik mijn geest. Dus Heere, als ik aan het slapen ben, wilt u dan voor mijn geest zorgen. Houdt u over mij de wacht. Het is ontroerend dat de Heere Jezus gestorven is, gemeente, met een kindergebedje op zijn lippen. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Hij leefde uit de schriften. Daar lag zijn hart. Dat merk je tijdens zijn hele omwandeling op deze aarde. Dat zie je ook met zijn sterven. Wat is het een voorrecht als mensen mogen sterven met Gods woord op hun lippen. Ik zeg niet dat we alle waarde moeten hechten aan een laatste woord. Maar er zijn wel eens sterfbedden waar je gewoon niet meer kan spreken over het woord. Waarbij het eigenlijk niet lukt om het daarover te hebben. Wat is dat erg? En wat is het een zegen als je merkt dat de gedachten van degene die aan het sterven is bezig zijn met het woord van God. Als dat je gedachten vervult. En zeker als dat uit het hart mag komen. Zo is het bij de Heer Jezus. Hij leefde uit de schriften. Hij weet dat hij ook dit moet vervullen. Als borg en middelaar. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Vader. Hij mag het weer zeggen. Zojuist kon hij het niet meer zeggen. In die dikke duisternis die er kwam op Golgotha, had de Heer Jezus niet meer de vrijmoedigheid om te zeggen, Vader. Sommige kerkmensen gebruiken dat woord zo heel makkelijk tegenover de Heere, Vader. Maar wat kan er veel tussen liggen, gemeente? Bent u daar wel eens aan ontdekt? De Heer Jezus, die kon het aan het kruis niet meer zeggen. Hij heeft het uitgeroepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Door de zonde die hij droeg, moest hij delen in de toren van God en kon hij de vadernaam niet meer gebruiken. En ik geloof dat dat nog eens, als dat ingeleefd gaat worden in het hart van zondaren, gemeente, wat nou werkelijk de zonde teweeg gebracht hebben. Dan durf je niet zo makkelijk God als je vader aan te spreken. Maar dan ga je inleven dat wij God door onze zonde vertorend hebben. Dat God je rechter geworden is. Dat er wat opgelost moet worden. De Heer Jezus heeft dat ervaren en zijn kinderen ervaren dat ook. Wat moet er opgelost worden? Gods recht moet verzoend. De prijs moet betaald. Het moet vlak gemaakt worden. Dat is de worsteling van Christus aan het kruis volbracht. En hij kon dat betalen. Wij kunnen dat niet. En hij heeft het betaald. Dat blijkt uit die vadernaam hier. Het is weer goed. Iedereen mag dat horen. Die daar staat op Golgotha. Dat het weer goed is tussen Christus en zijn vader. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En waarom kan hij nu wel de vadernaam gebruiken? Omdat hij zojuist kon zeggen, jongens en meisjes, het is volbracht. Het is volbracht, de prijs is betaald. Alles is voldaan wat u van mij eiste. Ik heb de wet vervuld. Ik heb het leed geleden wat aan de betaling van de zonde verbonden was. En daarom, vader, de vader had van hem niets meer te eisen. In uw handen beveel ik mijn geest. Toen de Heer Jezus ging sterven, toen was het opgelost. Voor ons mensen komt het oordeel vaak na het sterven. Is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Maar bij de Heer Jezus kwam het oordeel voor het sterven. En omdat dat oordeel opgelost was, omdat er betaald was, daarom kon hij zo vrijmoedig sterven. Daarom hoefde hij niet bang te zijn om te sterven. Hij wist waar hij naartoe ging. Hij wist dat hij ging naar het paradijs, jongens en meisjes. Hij heeft het zojuist tegen de moordenaar gezegd. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. De Heer Jezus gaat naar de hemel. En dat mag hij weten ook. En daarom hangt hij daar zo kalm. Daarom is alle vrees geweken. Daarom kan hij zo gemakkelijk zijn geest aan de Vader overgeven. Gemeente, er moet wat opgelost worden. Er is vaak hoop als mensen sterven. De krant staat er vol van. Als je het RD leest, dan staat er bij zoveel rouwadvertenties. Daar staan prachtige teksten. En mensen hebben vaak hoop. Ik zeg niet dat dat niet waar kan zijn, maar er moet wel wat opgelost worden voor het sterven. En mogen wij nou weten dat Gods recht verzoend is? Mogen wij nou weten dat God om Christus wil onze Vader geworden is? Mogen wij weten dat het vlak ligt? U zegt, nou dominee, maar dat zijn wel grote dingen die u noemt. Daar hebben lang Gods kinderen ook niet altijd zicht op. En dat is wel waar, maar hoe kunnen we dan zo gemakkelijk naar de eeuwigheid reizen? Er moet wat opgelost worden. Gods recht moet verzoend. De prijs moet betaald. Wij moeten deel krijgen aan hetgeen Christus aan het kruis verworven heeft. En als je daar geen deel aan hebt, hoe zal het dan straks gaan als wij voor de rechterstoel staan? Er is maar één ding dat geldt, en dat is de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Niet de offers die ik breng, niet de tranen die ik pleng. Helemaal niets. Van ons geldt niets, telt niets mee. Alleen het offer van de Heer Jezus Christus. En als je daar deel aan mag hebben, ja. Inderdaad, dan is er bij Gods kinderen geen vrees voor de dood. Dan jaagt de dood geen angst meer aan, want alles is voldaan. En anders, ja, je merkt dat mensen vaak zo bang zijn om bij bewustzijn te zijn als ze sterven gaan. Mensen raken in paniek. En ik kan het ook wel begrijpen, het is ook wat. Als je voor de poorten van de eeuwigheid ligt, en als je met je verstand weet dat sterven God ontmoeten is. En ik begrijp ook wel dat je dan niks meer hebt aan praatjes van mensen die zeggen, ja, het valt allemaal wel mee en het komt allemaal wel goed en u hebt goed geleefd en wat heb je eraan, gemeente? Op je sterfbed is er maar één rustgrond. Er is maar één ding wat je kalmte kan geven en dat is de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. En die gerechtigheid die mag gepreekt worden, maar die moet de onze worden. Kijk, dat die gerechtigheid door de Heer Jezus voldaan is, daar hoeft u niet aan te twijfelen. Ik deed een keer een begrafenis en toen kwam een van de dochters van de overledene naar mij toe en die zei, dominee, ik begrijp niet dat u zo moeilijk doet, want op Golgotha is alles voldaan. Ik zei, 100% met u eens. Daar hoeft helemaal niks bij. Alleen, er is één ding wat u niet moet vergeten. En dat is wat op Golgotha gebeurd is, dat moet toegepast worden. Daar moet je deel aan hebben. Want wat baat mij de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus, als ik het niet heb? En gemeente, dat mis je zo vaak. Er is zoveel oppervlakkig denken over de dood, over de ontmoeting met God. Maar is de gerechtigheid van Christus je deel? Je moet een God hebben voor je hart en een borg voor je schuld. En die borg die is er, die mag ik u prediken. In zijn middelaarsheerlijkheid, in zijn algenoegzaamheid. In hem is werkelijk alles te vinden. Hij heeft werkelijk alles voldaan. U ziet het hier. Hij mag zo rustig de dood tegemoet gaan, zonder vrees, omdat hij weten mag, het is goed tussen mij en tussen mijn Vader. Maar dat zijn ook dingen, gemeente, die moeten wij ook weten. Dat God onze Vader om Christus wil geworden is. En ik ben toch bang dat dat bij heel veel mensen niet opgelost is. En als dat niet opgelost is, hoe kan er dan zekerheid zijn? Want God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. De Heer Jezus gaat sterven, jongens en meisjes. En een mens, ook de Heer Jezus, bestaat uit twee dingen. Een ziel en een lichaam. En als wij gaan sterven, dan betreft dat alleen ons lichaam. Als je hart stopt met kloppen, dan sterft je lichaam. Maar je ziel sterft niet. En dat lichaam van de Heer Jezus, ja, dat is in de handen van de vijanden. Dat is helemaal beursgeslagen, kapotgeslagen, opengereten. Verschrikkelijk wat ze met dat lichaam gedaan hebben. En dat lichaam gaat straks sterven, niet omdat het verzwakt is, maar omdat Jezus dat wil. En wat zal er nou gebeuren met zijn ziel? Waar blijft zijn ziel? Als de ziel niet meer in het lichaam kan blijven, waar moet de ziel dan naartoe? En dat is wat de Heer Jezus hier zegt met deze grote stem. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. In uw handen beveel ik mijn ziel. Ik geef mijn ziel bij u in bewaring. Dat lichaam, dat valt straks ook in de handen van zijn vrienden. We hopen daar op Goede Vrijdag bij stil te staan. Daar zorgt de Vader voor. Dat dat lichaam niet valt in de handen van de vijanden. Maar die ziel, die krijgen de vijanden ook niet te pakken. De Heer Jezus heeft ook gezegd, gemeente, tijdens zijn omwandeling op de aarde. Vrees niet voor degene die het lichaam doden. En daar zijn wij misschien als kerkmensen ook zo bang voor. Benauwdheid, strijd, vijandschap. Je merkt een groeiende vijandschap in onze samenleving tegen kerkgangers die samenkomen. Er zijn mensen die week in week uit bezig zijn om kerkgangers te intimideren. Nou ja, jongens en meisjes, ik kan me voorstellen dat dat wat met jullie doet als je dat ziet, als je dat hoort. En ook met de ouderen. Maar de Heer Jezus zegt, daar hoef je niet bang voor te wezen. Al zou men het lichaam doden, en dat gebeurt gelukkig in Nederland nog niet. Er zijn landen waar dat ook gebeurt, maar dat gebeurt gelukkig in Nederland nog niet. Vrees niet voor degene die het lichaam doden, maar vreest veel meer hem die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel. Waar gaat onze ziel naartoe? Als je 's avonds gaat slapen. Ik ga slapen, ik ben moe. Sluit mijn beide oogjes toe. Heere, houd ook deze nacht over mij getrouwde wacht. Mag je dan ook echt weten dat de Heere voor je zorgt? Of zeg je dat zomaar omdat je dat van mama geleerd hebt en denk je er helemaal niet bij na? Dat is niet goed. Echt bidden, dat doe je met je hart. En je moet ook vragen of je die troost van de Heere mag krijgen, dat je mag weten dat Hij voor je zorgt, dat Hij voor je lichaam zorgt, maar dat Hij ook voor je ziel zorgt. Want gemeente, als onze ziel uit ons lichaam gaat, en dat zou in het slapen kunnen zijn, er zijn mensen die overlijden in hun slaap, en waar gaat dan onze ziel naartoe? Jezus weet waar zijn ziel naartoe gaat. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En daar is die ziel veilig. Daar kan de vijand niet aankomen. Want die handen zijn voor de Heer Jezus nu milde handen, vriendelijke ogen. Omdat Hij alles heeft aangebracht wat de Vader van Hem vroeg. Ik beveel mijn geest in uw handen. Dat mocht David ook doen. Omdat Christus voor David zou betalen, mocht David zijn ziel bevelen in de hand van zijn vader. Want dat zegt hij in de 31ste psalm. En dan is er toch een verschil tussen de Heer Jezus en David. De Heer Jezus moest sterven. Zijn ziel moest uit zijn lichaam. En waar moest die ziel naartoe? Hij zegt, Vader, ik beveel mijn ziel aan u. Wilt u daarvoor zorgen, dat poosje dat ik in het graf lig? Maar David werd benauwd van alle kanten, Psalm 31. Maar hij mocht weten, in uw hand zijn mijne tijden. Hij hoefde niet te sterven. Hij beveelde zijn ziel in de handen van de Heere. Dat betekent eigenlijk, hij beveelde zijn leven in de handen van de Heere. Hij mocht weten, ik ben veilig. Ik zal niet een seconde eerder sterven dan vader wil. Want hij zorgt voor mijn ziel. Dat was de troost die David in de 31ste psalm mocht hebben, ten diepste uit het borgwerk van de Heere Jezus Christus. Want gemeente, als de Heere dit zegt, dat hij zijn ziel in de handen van zijn vader beveelt, dan doet hij dat als borg. Hij doet dat voor zichzelf als middelaar, maar hij doet dat tegelijk ook voor zijn hele kerk. Hij hangt hier in hun plaats. Als Christus onze zaligmaker is, dan mogen wij weten dat onze ziel veilig is in hem. Dat onze ziel in de handen van de Vader is in hem. Want wat heeft hij verworven? Dat heeft hij niet voor zichzelf behoeven te doen, want hij was geen zondaar, maar dat heeft hij voor de zijnen gedaan. En die ziel is daar veilig, je ziet dat op de paasmorgen. De Vader heeft daar zo goed voor gezorgd. En op de paasmorgen bij de opstanding van de Heere Jezus, dan komt die ziel weer terug in zijn lichaam. Als hij aan zijn discipelen gaat verschijnen. Het borgwerk van Christus, wat ligt daar een diepte in? Wat ligt daar een rijkdom in? Wat ligt daar een troost in? Wat zijn Gods kinderen ook vaak vreesachtig. Ze durven vaak ook niet aan het sterven te denken. En hoe komt dat? Dat komt omdat er zo weinig kennis is aan het borgwerk van de Heer Jezus Christus. Ja, sommige mensen praten heel makkelijk over het sterven. Die kunnen altijd sterven, zijn nergens bang van. Daar ben ik ook bezorgd over, want dat is meer oppervlakkig praten. En hoe zal het werkelijk zijn als wij straks de dood in ogen kijken? Kun je het dan werkelijk nog doen met alles waar nu je hoop op staat? Leg de dood er eens naast. Kun je ermee voor Gods rechterstoel verschijnen? En dat is de onrust vaak in het leven van Gods kinderen. Als ze Gods recht ernaast leggen, dan kunnen ze niet sterven, omdat het aan hun kant te kort is. Maar als Christus zich meer en meer openbaart in zijn priesterlijk middelaarschap, dan ligt daar de ruimte in het sterven. Zijn gerechtigheid, zijn borgwerk. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Als je daar de troost uit mag hebben, hoef je niet bang te wezen. Als er iemand intimiderend op je afkomt, hoef je niet bang te wezen, zelfs niet als men ons naar het leven staat. Hoef je niet bang te wezen als je lichaam afgebroken wordt door een ongeneeslijke ziekte en de dokter zegt, ik heb geen oplossing meer. Als lichaam afgebroken wordt, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Mocht Asaf daar niet iets van hebben, ook in de 73ste psalm. Hij zegt, bezwijkt mijn vlees en mijn hart. Hij zegt, als mijn hart stopt met kloppen, als mijn lichaam bezwijkt, ja, wat dan? Dan is God de rotssteen mijns harten, zegt hij, en mijn deel in eeuwigheid. En hoe mocht hij dat zo weten? Omdat de Heere hem in het heiligdom ingeleid had in dat offer van de Heere Jezus Christus. Hij stierf vol bij bewustzijn. We gaan naar onze laatste gedachte. Volledig vrijwillig. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 56 en daarvan het vijfde en het zesde vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En het zesde, gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Psalm 56 en daarvan het vijfde en het zesde vers. onze derde gedachte volledig vrijwillig. Het sterven van Jezus was vol van kracht. Een man sterft als hij verzwakt is, maar Jezus niet. Jezus sterft niet omdat hij verzwakt is. Hij sterft omdat hij betalen wil. De Heer Jezus stierf bij volle bewustzijn. En dat ook in volle rust en overgave. Omdat hij wist waar de reis naartoe was. Alles lag vlak tussen hem en de Vader. En gemeente, tenslotte, hij stierf volledig vrijwillig. Hij doet het geheel vrijwillig. Hij hoeft er niet toe gedwongen te worden. Hij heeft dit van eeuwigheid zo gekozen. De Heer Jezus hoefde helemaal niet te sterven. Wij wel. Oude mensen moeten sterven. Jonge mensen kunnen sterven. En als je moet sterven, dan kunnen andere mensen je niet helpen. Vader of moeder kunnen dat niet tegenhouden. En jij kunt vader of moeder ook niet tegenhouden. Wij hebben niet de macht over de dood, maar de Heer Jezus wel. Hij kon de dood zo wegsturen. Dat heeft hij toch wel laten zien tijdens zijn omwandeling op deze aarde. Hij heeft het dochtertje van Jairus opgewekt. Toen de knechten kwamen en zeiden, wat zijt gij de meester nog moeilijk. Het is te laat. Toen heeft de Heer Jezus gezegd, vrees niet, geloof alleenlijk. Geloof alleenlijk. En hij heeft de dood weggestuurd. Zodat dat dochtertje weer tot leven kwam. Ik denk aan de jongeling van Nain. Hij lag al op de baar. Ze waren op weg naar de begraafplaats. En de Heer Jezus had macht over de dood. Ik denk aan Lazarus, die al 3 dagen in het graf was. Dat was voor de Heer Jezus geen enkel probleem. Hij hoefde alleen maar te zeggen, Lazarus, kom uit. En Lazarus werd wakker alsof hij gewoon geslapen had. De Heer Jezus is de opstanding en het leven. Hij hoefde niet te sterven, maar hij deed het vrijwillig. Wij vechten ertegen, wij aanvaarden niet wat we verdiend hebben. Maar de Heer Jezus heeft de geest gegeven. Hij heeft het leven gegeven. Hij zegt het ook, niemand neemt het van mij, maar ik leg het van mijzelf af. En ik ben het ook zelf die dat weer op mij neem. Het hoofd buigende gaf de geest. Ik heb er wel eens meer op gewezen dat dat eigenlijk de verkeerde volgorde is. Bij ons is het zo dat als wij de geest geven, als het de laatste adem eruit gaat, dan valt het hoofd op de borst. En dan zie je dat iemand gestorven is. Maar de Heer Jezus legt eerst zijn hoofd neer. Zijn hoofd valt niet opzij omdat hij gestorven is, maar hij legt heel bewust, vrijwillig zijn hoofd neer. En dan geeft hij zijn geest. Het staat er ook eigenlijk letterlijk zo. Het hoofd buigende gaf de geest. Letterlijk vertaald staat er dat hij het hoofd neerlegde. De Heer Jezus ging slapen, jongens en meisjes. Dat is wat. Als je gaat sterven en je kunt zeggen, ik ga slapen. De Heer Jezus ging slapen. Hij ging uitrusten van zijn arbeid. Hij deed dat zelf. Hij deed dat gewillig. Hij streed daar niet tegen. Het was zijn keus om dat zo te doen. Hij hoefde ook niet te vrezen. En dat alles heeft hij nou voor zijn kinderen verdiend. Op aarde vond hij nooit rust. Hij kon zijn hoofd nooit neerleggen. Hij zei, de vossen hebben holen, de vogelen des hemels hebben nesten, maar de Zoon des mensen heeft niets waar hij het hoofd op neerleggen. Waarom kon de Heer Jezus geen rust vinden? Omdat zijn Vader niet tevreden was. Er moest betaald worden. De bezoldiging der zonde is de dood. En toen de Heer Jezus die prijs betaald had, toen vond hij rust. Toen mocht hij weten, nu is het goed. voor al de mijnen. Hij gaf de geest. In het Matthäus-evangelie daar staat letterlijk, hij zond zijn geest weg. Hij zei tegen zijn ziel, ga nu maar. Ga nu maar naar mijn vader. En in het Marcus-evangelie en het Lucas-evangelie, daar staat eigenlijk letterlijk, hij ademde de geest uit. Dus als iemand zijn adem uitblaast, zo blies de Heer Jezus zijn ziel uit. En hier staat, hij gaf zijn ziel over. Hij gaf hem in de hand van zijn vader. Dat was een vrijwillige daad. Hij boog voor de straf der zonde. Omdat hij niet kon rusten tot de scheiding weggenomen was tussen zijn vader en zijn volk. Wat is dat grote genade, gemeente, als je het met de Heere eens mag worden. Wij moeten de Heere Jezus leren volgen op de Via Dolorosa. Het begint in het rechthuis, maar het eindigt niet in het rechthuis. Het eindigt op Golgotha. Met het vredige sterven van de zaligmaken. En veel mensen willen de Heere Jezus niet volgen. Ze willen niet eens in het rechthuis komen. Ja, als je niet in het rechthuis komt, dan kom je ook niet op Golgotha. Dan kom je ook niet op deze plaats der rust. Maar die de Heere Jezus nu mogen volgen op de Via Dolorosa, die zullen hier op Golgotha zo'n onuitsprekelijke rust ontvangen. Daar hangt onze borg, volk des Heren. En geheel vrijwillig legt hij het leven af. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam in de dood geven en mijn bloed vergieten. En dat voor moordenaars. Gemeente, dat mag nog gepredikt worden. Ik hoef niet te zeggen dat het niet voor u is. Maar met bevel van bekering en geloof, hebben we dat vorige keer gehoord. In de weg van bekering en geloof krijgt deze gekruiste Christus waarde voor een zondaar. En dat mag nog gepredikt worden, ook vandaag nog. Het sterven van de Heer Jezus was geen verlies, maar zijn sterven was een overwinning. Hij sloeg in zijn dood al zijn vijanden dood, zoals Simson, die in zijn sterven meer Filistijnen gedood heeft dan hij in zijn hele leven heeft gedaan. Zo is het met de Heere Jezus ook. Met dat laatste woord, in uw handen beveel ik mijn geest, slaat hij ten diepste al zijn vijanden dood. Daar heeft hij de dood overwonnen, daar heeft hij de duivel overwonnen, daar heeft hij de wereld overwonnen. Daar heeft hij de eeuwige zaligheid aangebracht. En dan vind je in de Bijbel voorbeelden van mensen die daar zicht op mochten hebben en die geen vrees hadden op dat moment voor de dood. Ik denk aan Jacob. Jacob zegt, op uw zaligheid wacht ik, Heere. Hij wist dat hij ging sterven, jongens en meisjes. Nou, wij zouden niet weten misschien waar we het zoeken moeten, maar daar het was heel rustig. Er staat dat hij zijn voeten bij elkaar legde. Hij wist, en nu komt het. En het was goed. Op uw zaligheid wacht ik, Heere. Ik denk aan die dichter van Psalm 23. Hij zegt, al ging ik ook door een dal der schaduw des doods, ik zou niet vrezen, want gij zijt met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Ik denk aan de apostel Paulus, hij zegt, want het leven is mij Christus, het sterven is mij gewin. Ik denk aan Stefanus. Hij wist waar hij naartoe reisde, hij zegt, Heer Jezus, ontvang mijn geest. Mag u het ook weten? Het is zo nodig, gemeente, in de tijd waarin we leven. Een tijd van groeiende vijandschap. Dus ja, overdrijft u het niet een beetje, dominee? Als het over die vijandschap gaat, ik denk dat we het ook niet moeten onderschatten. Ik hoorde van een ouderling die opgebeld werd. Zijn dochter nam de telefoon op. En er werd tegen haar gezegd, we weten waar je woont, We volgen je. We verkrachten je. En dan snijden we je keel door. Dat gebeurt in 2021. Er zit heel veel vijandschap, gemeente, tegen het christelijk volksdeel in Nederland. Als je leest wat er over ons geschreven wordt, dan rijzen de haren je te bergen. Maar jongens en meisjes, als je nou deze troost mag hebben, hoef je niet bang te wezen. Je moet de Heere zoeken. Je moet niet bij de kerk wegvluchten, maar je moet naar de Heere toevluchten. Gedenk aan je schepper in de dagen van je jongelingschap, eer dat de kwade dagen komen en de jaren naderen van de welke gij zeggen zult: ik heb geen lust in dezelfde. Als je weten mag dat je ziel veilig is in de handen van de Heere, voor wie moet je dan nog bang wezen? We hebben het gezongen uit Psalm 56. En daarom, ik hoop dat de prediking ons uit mag drijven tot de troon van Gods genade. Want wat heb je eraan, gemeente, als je met alle mensen vrienden bent? Als je met de wereld meetrekt, ja, dan heb je van de wereld geen last. Maar als dan straks je ziel zal vallen in de handen van de levende God en overgegeven zal worden, want dat is de Bijbelse boodschap, overgegeven zal worden aan de pijnigers: betaal mij wat gij schuldig zijt. Het is nu nog het heden van genade. En laat het zo zijn dat alle bedreiging, dat alle intimidatie, dat alle vijandschap ons maar dichter bij de Heere mag brengen. En mag uitdrijven tot de troon van zijn genade. Rust niet tot je weten mag dat je ziel geborgen is in het borgwerk van de Heere Jezus Christus. Als kind, jongens en meisjes, heb ik vaak zitten lezen in het boek van de martelaren. En ik heb me er vaak over verwonderd. Dat ging ook over jonge mensen. Ik heb me vaak over verwonderd dat die mensen zo gerust de brandstapel opgingen, dat ze zo gerust de wilde dieren tegemoet gingen. Hoe kon dat toch? Omdat ze dit mochten weten. Als je dat mag weten, ben je voor eeuwig gelukkig. Amen.